nogal lang, soms zelfs dagen, omdat de gekruisigde niet aan zijn verwondingen overlijdt, maar eigenlijk aan dorst, zegt men, aan uitdroging, maar dat kan dus wel even duren. En zo was het dus ook in het geval van de kruisiging van de Heer Jezus, al moet er in ieder geval, dat verwachtte men, dat hij nog zou leven tegen de avond. En om dat te voorkomen, omdat de andere dag de grote dag was van het feest van ongezuurde broden, zouden hem de beenderen gebroken worden. Dat is de gedachte. Dat is weliswaar niet gebeurd, want geen been werd van hem gebroken. Maar je moet daarbij bedenken dat die term alzo zal hij al mijn beenderen breken ook kan betekenen alzo zal hij al mijn beenderen van een scheiden. Als alles zijn gewone gang gegaan was, zou men hem de beenderen gebroken hebben. En op grond daarvan zou hij dus de avond niet gehaald hebben. Dat was ook de bedoeling, dat het zo gebeuren zou. En de andere kruiselingen, gebeurde dat dus ook zo? Maar dat breken, dat heeft de betekenis van elkaar scheiden. En dan is de gedachte dus dat zijn beenderen uiteengetrokken werden. En dat is precies wat in een van de psalmen ook weer staat. En wat aan het kruis ook inderdaad gebeurt. Men hangt daar en het lichaam zakt uit elkaar. Het hangt aan de gewrichtsbanden die uitrekken en zo. Het is een wat luguber verhaal. Maar als er staat, alzo zal je al mijn beenderen breken, dan moet u niet denken dat daarmee de botten zelf gebroken werden, want dat gebeurde niet. En dus is de andere betekenis van de uitdrukking van toepassing, namelijk de beenderen van elkaar gescheiden werden. Uitgerekt, ja, het lichaam werd uitgerekt, dat is de gedachte. Dat klopt, dat klopt. Dat is dus ook niet gebeurd.
Maar
juist, dat is ook zo. Het was daarom niet nodig. Hij was al gestorven toen men kwam om de beenderen te breken. Zie. Maar de moeilijkheid is dat de ene plaats staat dat zijn beenderen niet gebroken zouden worden. En de andere plaats hier bijvoorbeeld staat dat het wel het geval zou zijn. Maar de moeilijkheid zit hem dan in de verschillende toepassingen van dezelfde uitdrukking. Breken wil zeggen van een scheiden. Maar goed, vers 12 en vers 13 eindigen gelijk, namelijk van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Dat wil zeggen, tegen de avond zou hij gestorven zijn, staat er dus twee keer en daartussenin staat, ik stelde mij voor tot de morgenstond toe. De gedachte is dan dat hij zich misschien voorstelde, misschien hebben de vertalers het ook zo bedoeld hoor, ik stelde mij voor de morgenstond te halen. Maar dat is niet gebeurd, of dat zou niet gebeuren. Gelijk een leeuw alzo zal hij al mijn beenderen breken. Breken de leeuwen de beenderen van hun slachtoffers? Zou je hieruit opmaken? Nee, dat doen ze niet. Waarom zouden ze dat doen? Dat is niet de minste reden, ze kluiven ze af. Maar, en ze rukken eraan, dat zeker. Maar ze breken ze niet. Ja, misschien gebeurt het bij gelegenheid, dat kan wel. Maar dat is niet waar ze op uit zijn. Integendeel. Maar ze trekken wel de prooi uiteen. Dat is wat er gebeurt. En daarna blijft het skelet blijft gewoon liggen. En dat komt dan overeen met wat hier staat. Gelijk een leeuw, alzo zal hij al mijn beenderen uiteen trekken. En de gedachte die daar wel achter steekt, is dat bij het verderf, de werking van de dood, inderdaad de beenderen van een gelegd worden, Micha, of dat de beenderen uiteen liggen, zoals in Ezechiël 37 in verband met Israël, het dal van de dorre doodsbeenderen. De beenderen liggen uiteen. Dat wil zeggen, ze vormen niet meer een samenhangend geheel, ze vormen niet meer een eenheid, want eenheid komt overeen met leven, want leven is namelijk gemeenschap en dus eenheid. Maar waar de dood is, daar valt ook het skelet uiteen en liggen de beenderen verstrooid als een kenmerk van de dood. Er is geen samenhang meer. En het uiteen trekken van de beenderen, het gescheiden worden van de beenderen zoals het hier genoemd wordt, is dan ook een beeld van de dood. De samenhang is eruit. Het is eigenaardig te zien dat als later in Efeze bijvoorbeeld gesproken wordt over de eenheid van de gemeente, ik geloof dat ik het daar vanavond over moet hebben. Ja, dat daar gesproken wordt over de gemeente als een lichaam van Christus gevormd uit de vele leden die allemaal met elkaar verbonden zijn door banden en toebrengselen, hoe dat maar heten mag. En de verwijzing is dan in de eerste plaats inderdaad naar de gewrichtsbanden waarmee de beenderen aan elkaar verbonden zijn. Daardoor vormen zij een eenheid. Maar hier vinden we het tegenovergestelde, waar dat van elkaar verwijderd wordt, of van elkaar gebroken wordt, want zo wordt het woord dan gebruikt, is sprake van de dood. Goed, dan komen we bij vers 14. Dat is ook al een lastige. Want er staat gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik. Nou heb ik thuis een kraan die piept, nou goed. Maar de gedachte is niet van een tap aan de muur, maar een kraanvogel uiteraard, hè. Daar hebben de vertalers aan gedacht. Een kraan, vogel. Maar hoe ze daarop gekomen zijn, is mij volstrekt één raadsel. Het is nou zo dat dit woord, om het nou helemaal eerlijk te vertellen, het is het woord voor een paard. Soes. Als je dus van niks weet, en je weet van niks, dan vertaal je het gewoon met paard, gelijk een paard. Ik zeg dus niet dat de vertaling verkeerd is, maar ik zeg alleen dat het woord eigenlijk gewoon een paard betekent. Ik heb het in de concordantie nagezocht. Het komt tientallen malen voor, ik weet niet hoe vaak, want ik kon het zo gauw niet tellen. Dat vond ik ook niet nodig. Maar daarbij werd het woord twee keer vertaald met kraanvogel. De ene keer werd het zelfs, dat is namelijk deze keer, werd het zelfs ook inderdaad net als het woord voor paard uitgesproken, als soes. En de andere keer was in Jeremia 8, vers 7, en daar spreekt men het uit als sis. Maar dan wordt het ook hier, net als dit woord, vertaald met kraan. Maar in alle andere gevallen is het woord gewoon een paard. En het punt is nu dat die twee uitzonderingen, die twee keer dat het niet met paard maar met een kraan vertaald is, dat is hier en in Jeremia 8. En dan neem ik u even mee naar Jeremia 8, vers 7. En daar staat Jeremia 8, vers 7. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden, dat heeft te maken met de trek van de vogels, hè. En een tortelduif en een kraan en zwaluw nemen de tijd hunner aankomst waar, dat is dezelfde gedachte, dat heeft te maken met trekken. Maar het heet een kraan en zwaluw. En de uitdrukking hier, kraan en zwaluw, is dezelfde als die van Jesaja 38, vers 14, gelijk een kraan of zwaluw hebben ze daar vertaald, maar de uitdrukking is volkomen gelijk. En die twee keren waarbij het woord voor de paard dus meteen gevolgd wordt door dit woord zwaluw, die twee keer hebben ze het vertaald met een kraanvogel. Omdat ze denken, het is geen paard, maar het is een vogel. Dat zal ook wel, maar er is een andere oplossing van dit vraagstuk, die je in sommige Hebreeuwse woordenboeken dan ook prompt terugvindt. Namelijk dat dit woord niet alleen een paard aanduidt, maar ook een zwaluw. Niet een kraanvogel, maar een zwaluw. Gaan we weer hoor. Want er staat niet een kraan of zwaluw in Jesaja 38 vers 14. En voor zover ik weet, maar ik weet niet helemaal zeker, staat er ook in Jeremia 38 vers of in Jeremia 8 vers 7 niet kraan en zwaluw, maar gewoon kraan, zwaluw. Ik meen dat er helemaal geen en tussen staat. Hier in ieder geval niet. En in Jeremia 8 dacht ik ook niet. Dat wil zeggen, die woorden staan in appositie, heet dat. Daar heb je ook een plechtige term ervoor. Die woorden staan gewoon tegen elkaar aan, zonder een woord ertussen, zonder leesteken. Ze staan naast elkaar en dan heeft het de betekenis van Dan kan het de betekenis hebben van een kraan, namelijk een zwaluw. Maar eigenlijk staat er gewoon een paard, namelijk een zwaluw. Zodat het woord voor paard hier wordt toegepast ook op een zwaluw. En dat kan, omdat ja, die woorden die hebben nou eenmaal een veel diepere betekenis dan die wij er gewoonlijk aan geven. Dat woord voor paard duidt niet alleen op een paard, het duidt namelijk op koningschap of op verhevenheid of op vrijheid. En daarom wordt het woord soes gebruikt voor een paard, omdat dat paard spreekt over vrijheid, grootheid, koningschap, verhevenheid, hoe het maar heten mag. Maar diezelfde gedachte wordt hier dus gekoppeld aan de zwaluw. En inderdaad, het is een zwaluw. Anders zit u te denken, dan gaat hij zometeen zeggen dat het geen zwaluw, maar een vleermuis is. En dat ga ik dus niet zeggen, het is inderdaad een zwaluw. Hier.
Een paard piept toch niet?
Een paard piept toch niet, maar een zwaluw wel. En niet zo weinig ook. Hm? Ja, wie niet?
Ik denk dat zo'n grote vogel
niet. Ja. Een zwaluw is niet zo'n grote vogel.
Nee, de zwaluw niet, maar die andere vogel.
Nou, ik heb hele grote vogels gezien. Die piepen hoor.
Maar als paarden met elkaar praten, piepen ze ook.
Ja, het zal wel kunnen. Het zal wel kunnen, ja. Ja, ja. Dat noemen ze zo. Ja. Nou ja. Maar in ieder geval, paard en zwaluw worden hier in één adem genoemd. En de gedachte is dat hoe dan ook, of nou echt aan een paard gedacht is of niet, dat hoe dan ook dat begrip paard gekoppeld wordt aan het begrip zwaluw. En dat betekent dan dat de gedachte die bij ons zou moeten opkomen wanneer een paard genoemd wordt, die gedachte moet ook bij ons opkomen wanneer een zwaluw genoemd wordt. Daarom staan die woorden hier tegen elkaar aangeplakt, want ze spreken eigenlijk over verheerlijking. En mocht dat niet duidelijk zijn, dan nemen we toch het derde, namelijk, ik keerde als een duif. En wat is de duif dan? Ook hetzelfde. Namelijk, duif is een beeld van leven en beter nog van de Heilige Geest, zeggen we dan, maar dat is inderdaad opstandingsleven, het leven uit de dood, het leven van de Messias, het leven dus in de vrijheid, het leven in verheerlijking en in verhoging. Nou, dat begrip wordt geassocieerd met de duif. Leuk, hè? En dan noemde ik er straks Jona, en hier hebben we Jona dan, hè? Want Jona betekent duif. Hè? Komen we er toch altijd bij terecht, hè? Sterrenbeeld duif ken ik niet. Nou, kijk, er is een combinatie te bedenken van een paard en een zwaluw. Er bestaat namelijk het paard, hoe heet dat nou toch? Wat heeft ermee te maken? Ja, Pega. Dank u, hartelijk dank voor Pega. Pegasus. Maar Pegasus is dus Pegasus. En dat is het woord wat hier staat. Soes, een paard. En Pegasus is dus inderdaad een paard, maar dan met vleugels. Daar heb je dus toch het gevleugelde paard en dus toch de combinatie van paard en zwaluw. Waarvoor vriendelijk dank. Daar heb je hem. Die bedoelde je, hè? Het gevleugelde paard. Pegasus. Ik heb het eens een keer verklaard op een van die bandjes, maar het is 6 jaar, 7 jaar geleden. Dus dat weet ik nou niet meer. Wat die P en die G voorstelden, het waren twee letters namelijk. Maar in ieder geval, Pegasus, gevleugelde paard, is een beeld van de opname van de gemeente. Waarbij de gemeente op het paard, of als paard, maar dat maakt niet uit, maar de hemel invliegt. Een koninkrijk dus in de hemel, een verborgen koninkrijk in de hemel. En het vliegende paard, Pegasus, is een beeld van de opname van de gemeente. Maar zo kom je toch bij verheerlijking terecht, ja. Dus vergeet die kraanvogel maar, want dat is een bedenksel van de vertalers. Ik heb trouwens Engels nagekeken, daar zeggen ze, het is of een paard of een zwaluw. Alleen, u moet bedenken, hoe komen ze daarop? Wel, paard is bekend. Maar hoe komen ze bij zwaluw? Omdat de twee van die teksten zijn, deze twee die ik u genoemd heb, waar het woord paard genoemd wordt in appositie met zwaluw. En dan moet het opgevat worden kennelijk als soes, namelijk een zwaluw. Moeder ook zei, u mag het allemaal vergeten, als u me niet vergeet, dat het hier gaat om een beeld van verheerlijking, van verhoging.
Snelheid.
Zeker.
En de zwaluw is een vogel die ontzettend snel vliegt.
Ja, daar wou ik het even over hebben met u, met die, die zwaluw namelijk. De zwaluw staat bekend niet alleen om zijn snelheid, want er zijn vogels die sneller vliegen dan een zwaluw. Noem eens één. Wat dacht u van een duif?
Een duif vliegt niet zo snel als een zwaluw.
Nee? Hij manipuleert niet zo snel, maar ik, voor zover ik weet...
In Reizen hebben ze dat gedaan, hebben ze een zwaluw met de vlucht met duiven meegegeven. En die was precies, zeg maar dat die zwaluw een uur vloog, ja? En die duif vloog 2 uur.
Oh ja? Ja. Merkwaardig verhaal.
Met een briefje aan de poort. Ja, dat is een zwaluw in Reizen.
Ja? Nou, vooruit. In ieder geval, ik heb het al meegemaakt, hoor. Dan rij je tamelijk hard over de weg en dan kom je klap, klap, komt er zo'n duif voorbij zetten. Word je ingehaald, hè? Een postduif of zo, dat zijn snelle jongens, hoor. Maar goed, hè? Gerrit is dat, die komt voorbij, ja. Gerrit de postduif, ja. Maar inderdaad, de gedachte van de zwaluw is namelijk dat hij snel is en snel vliegt en zelfs ook acrobatisch is. Dat wil zeggen, hij is snel en vrij. Want dat snel manipuleren, dat acrobatische vliegen is een uitdrukking van vrijheid natuurlijk. Ja, wij zeggen hij de beest is goed aangepast, want het leeft van insecten. Dus als hij nou niet zo snel kon vliegen, dan kon hij die insecten niet vangen. Ja, nou is ook, ja. Wat eten kikkers? Die eet ook insecten. Nou, die kunnen niet zo snel vliegen als een zwaluw. Dus dat is maar een raar verhaal natuurlijk. Hè. Dat is een onzin. Ze doen het gewoon zo. En ze kunnen dat inderdaad. En zij vliegend dus vangen zij insecten. En insecten zijn maar hele lichte kleine beestjes die heel gemakkelijk van richting veranderen onder het vliegen. De zwaluw is toch wat groter uitgevallen. Maar die kan zo goed vliegen dat die zo'n richtingverandering van zo'n insect volgt. En het beest dus toch te pakken neemt. Maar hoe dan ook, hij is inderdaad vrij. Zwaluwen piepen inderdaad, dat kun je goed horen. Want wel deze tijd van het jaar natuurlijk niet. Maar als ze van de zomer hier weer boven Wezep tekeer gaan, s'avonds, dan gaan ze inderdaad tekeer. Je hoort ze heel goed. Je hoeft ze niet eens te zien, maar je hoort dat ze er zijn. Ze piepen inderdaad. Maar de gedachte bij de zwaluw is inderdaad dat hij snel is en vrij is. Dat wordt van het paard ook verondersteld, dat hij snel is aan de ene kant en bovendien ook vrij is. En u weet van een ezel dat hij gebonden is, maar vrij zou moeten zijn. Dat is het verhaal. Die ezel die waren altijd vast. Die moeten altijd vaststaan ook. Hè? Maar gewoonlijk breken ze uit. Dan zijn ze weg. Dan moeten ze gezocht worden. En dan kunnen ze ze niet vinden. Geen wonder. Want als een ezel vrij wordt, dan wordt het eigenlijk een paard. Want de ezel is nog de verdrukte. Die ezel is niet vrij. Is een lastdier namelijk. Het spreekt over dus vernedering en dienstbaarheid, slavernij. Maar hij zoekt zijn vrijheid. En zodra hij vrij wordt, wel, dan heet het geen ezel meer, maar dan is het eigenlijk een paard. Daar komt het op neer. En vandaar dat begrip vrijheid in verband met het paard. Er is overigens een ander woord, wat ook vertaald wordt met zwaluw. Dat is ook maar 2 keer het geval trouwens. En het wordt vertaald met zwaluw, maar dat is ten onrechte. Daar is het namelijk een vleermuis, maar de gedachte is dezelfde. Dat wil zeggen, de typologie van de zwaluw is dezelfde als de typologie van de vleermuis. Zij stellen volstrekt hetzelfde voor.
Is dat de zwaluw
van de zwaluw weg naar jongs? Inderdaad. Dat is meteen het beste bewijs dat het geen zwaluw is, want zwaluwen leggen geen jongen. Hè? De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaar. Wel, ik kan me voor... Kijk, dat is een psalm. Psalm 84 is dat. Weet ik niet uit het hoofd, er staat hier op mijn briefje. Want dat is er maar 1, dus dat kan ik wel opzoeken.
Psalm
Jawel, jawel. Er staat in Psalm 84, vers 4. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongen legt. Nou, zwaluwen leggen geen jongen. Die leggen eieren, heb ik begrepen. Je weet het nooit. Nee, ik heb geen commentaar. Nee, zo is het ook inderdaad. Maar de gedachte is dat deze beesten, deze dieren, wonen in de tempel. Bij uw altaren namelijk. Dus bij de tempel. En de gedachte aan een zwaluw zou dan niet zo vreemd zijn, want bij die grote gebouwen, daar vind je, en vooral als het een beetje mooi gebouwd is met allerlei versieringen, uitsteeksels enzovoorts, daar vind je al gauw zwaluwnesten natuurlijk. En er zijn inderdaad prachtige nesten die hoog gebouwd worden en van boven naar beneden gebouwd worden. Ze hangen altijd ergens onderaan. En dat is ook een overeenkomst met de vleermuis, want de vleermuis hangt ook altijd ergens onderaan. Op zijn kop namelijk.
Nee, in de kerk zitten de mensen ook vaak als vleermuizen.
Oh ja?
Ze zitten niet verzadigd.
Hangen ze in de banken, oh. Nou ja. Maar het is een goed beeld hoor, van die vleermuis. Nee, de gedachte is namelijk, bij dit woord, vleermuis, is namelijk zo dat dit woord voor vleermuis, dat is een ander dus dan dat in Jesaja 38, dat dit woord, wat hier vertaald is met zwaluw, is afgeleid van een woord voor vrijheid. Dus het begrip vleermuis betekent eigenlijk vrijheid. Het is namelijk precies hetzelfde woord. Droer. Met een dalet, een reis en een wouw en een reis. Droer. Nou, en het is een woord voor vrijheid.
Daar wonen ze ook in de rotten.
Vleermuizen. Ja. De gedachte is namelijk zowel bij de zwaluw als bij de vleermuis aan hun kunstig vliegen. Want een zwaluw mag dan kunstig vliegen, maar een vleermuis, die er helemaal niet zo uitziet dat hij dat zou kunnen, die kan dat minstens zo goed en doet hetzelfde kunstje als een zwaluw, onvoorstelbaar, maar het is wel waar, die in de vlucht namelijk vangen zij insecten. Hoe ze dat flikken. Want ze hebben niet echt vleugels, ze hebben niet echt een staart. En hoe ze dat doen, ik weet het niet. Hè. Het is maar een beetje fladderen. Ik heb altijd geleerd, vleermuizen vliegen niet, ze fladderen. Daarom heten ze ook zo. Fladdermuizen, hè. Vleermuizen. Fladdermuizen. Maar ze doen het. Ja, ze bijten erin en hangen ze erin vast. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, beide hebben dus dezelfde soort van eigenschappen. Maar hier in Psalm 84 gaat het echt niet over een zwaluw, maar over een vleermuis. En een vleermuis legt inderdaad geen eieren, een vleermuis legt levende jongen. Dat is juist. Maar het verhaal van de vleermuis is nog fraaier. Want een zwaluw mag dan piepen. Een vleermuis doet dat helemaal. En dat heet met recht piepen, want piepen veronderstelt een hoog geluid. En het geluid wat een vleermuis maakt is zelfs nog hoger dan dat van de zwaluw. Al verdenk ik de zwaluw ervan dat hij geluid voortbrengt wat wij ook niet horen. Dat hij zulke hoge tonen ook voortbrengt. Ook wel, hij brengt geluid voort wat we wel horen. Maar ook dat hij tonen voortbrengt die boven onze gehoorgrens liggen. En in ieder geval is dat waar voor de vleermuis. Want die brengt in het algemeen tonen voort die boven onze gehoorgrens liggen. Hoewel ik ze toch in veel gevallen hoor. Maar dat zijn de wat lagere frequenties dan. Maar niet te min erg hoog. Nou, mijn gehoorgrens loopt zo'n beetje bij 17. Ja, het gaat achteruit. Het was vroeger weer 17 kilohertz, 17.000 hertz. Het zakt langzaam terug, maar het hoort zo bij het ouder worden. Maar ik kan ze soms horen, die vleermuizen, ja. En dan het aardige is nog dat het piepen wat zij voortbrengen, dat doen ze ook niet eens voor niks, want ze maken daar gebruik van om namelijk hun prooi te vangen. Wel, om te zien in donker eigenlijk. Zij zien namelijk met de oren, dat is de gedachte. Dat is nog niet zo lang geleden ontdekt overigens, pas in de 30e jaren, dus dat weten we nog maar pakweg zo'n 50 jaar. Ja. Ja, de gedachte daarbij is dat zij leven, ze wandelen niet door zien, hè, niet door aanschouwen, maar door geloof, want geloof is geloof in het gehoor. En wat zij doen is woord, geluid voortbrengen namelijk, en dat geluid wordt dan weerkaatst, en aan de weerkaatsing van de geluid dat ze zelf voortbrengen, horen zij de locatie, de plaats dus, waar de dingen zijn, met name hun prooi, maar ook alle andere dingen. Ik heb er in de tijd eens een Moody-film van gezien. Die hield zich niet bezig overigens met de typologie, maar wel met de wonderen van de natuur. En daarin werd zichtbaar gemaakt via infraroodopname dat die vleermuizen lieten ze vliegen in een kamer waar ze draden gespannen hadden. Dunne draadjes met belletjes eraan aan het uiteinde. Dat was een bekende film, hoor. De Moody-films waren sowieso bekend in de tijd, de 50e jaren. En dan lieten ze die vleermuizen vliegen en die vlogen inderdaad tussen de draden door, in het donker. Nou, of dat in die film was, weet ik niet, maar dat is wel dop op de ogen zetten doen ze bij de dolfijnen in elk geval. Misschien bij de vleermuizen ook wel, maar dat herinner ik me niet, hoor. Maar ze konden in ieder geval niet zien, maar ze vlogen nergens tegenaan. Omdat ze via dat piepen, via dat geluid, ultrasonengeluid grotendeels, inderdaad wisten hoe de omgeving eruit zag. En daar konden ze dus mee leven, zal ik maar zeggen. Ze zagen het niet, maar ze hoorden het. En het is hetzelfde verschijnsel van als wat ook voorkomt bij walvissen. En wij kenden dat dan van de dolfijnen, omdat het ons via de dolfijnen geïllustreerd wordt. Maar walvissen in het algemeen hebben dat. Namelijk ook het uitstoten van ultrasonengeluiden, waardoor ze de omgeving kunnen waarnemen, horen, ja. En inderdaad, zeer, maar dan ook werkelijk zeer nauwkeurig. Als je dat ziet, hè, dan gooien ze van die ringen in het water. En hebben ze doppen op de ogen, dan moeten ze die ringen terugbrengen. Ze steken feilloos hun snuit door de ring. Ze weten niet alleen waar de ring is, ze weten ook waar de opening van de ring zit. Aan welke kant ze die neus erin moeten prikken. Dat is onvoorstelbaar, maar waar. Dat is nog eens een scherp gehoor, hè. Nou, over piepen gesproken. Hoe dat ook zij, vleermuizen met name, maar vleermuizen, ja, we hadden het eigenlijk niet over moeten hebben, want we hebben het over zwaluwen eigenlijk. Maar hier in dit Psalm 84 vers 3 en in Spreuken 26 vers 2, zijn er twee versen, daar komt de vleermuis voor, dat is vertaald met zwaluw, maar dat moet een vleermuis zijn. Maar een vleermuis speciaal is een beeld van de gelovigen. Namelijk levend in het donker, in een duistere wereld. Niet levend uit aanschouwen, niet zien, maar in plaats daarvan geloven, het horen van het woord. En door het horen van het woord, kennen wij de omstandigheden waarin wij ons bevinden. En vinden wij onze weg, is de gedachte. Bovendien, een vleermuis is dan een zoogdier, maar hij gedraagt zich als een vogel. En zo is het met ons ook. Wij horen op de aarde, eigenlijk, daar komen we tenminste vandaan. Zo zien we er ook uit. Maar in werkelijkheid behoren we toe aan de hemel. De vogel dus. En een van de mooiste dingen is natuurlijk dat de vleermuis gewoonlijk de wereld op zijn kop bekijkt. Hij zit niet op de tak, zoals een vogel, maar hij hangt eraan. En inderdaad, ondersteboven. Want de hele wereld is precies andersom, dat weet u waarschijnlijk, hè. Is andersom dan ze ons verteld hebben. Alle dingen hebben ze op hun kop gezet. Nee, ik bedoel het niet zo letterlijk, hoewel het ook kan. Maar ik bedoel het meer overdrachtelijk, hè. Ze hebben de mens tot God gemaakt en God is onderworpen aan de mens en ze hebben alles omgekeerd. Maar wij hebben dat weer rechtgezet. En nou hangen we zelf op ons kop in deze wereld eigenlijk, naar de normen van de wereld. Maar daar zitten we niet mee. Het is maar wat je gewend bent, hè. En bovendien, waar wonen die beesten? Vleermuizen? Ja, in een duistere wereld, maar het is helemaal niet zo erg. Maar in de tempel, volgens de Bijbel. Dat klopt toch? Dat zijn wij toch? Of in het algemeen in grotten. En daarom ook in bouwwerken zoals een tempel. Maar in het algemeen in grotten. In de berg dus, in de spelonk, of hoe dat maar heten mag. In de spelonk van Adullam, denk ik altijd, hè. Er moeten veel vleermuizen gezeten hebben.
Dat is ook het gelijke van vleermuizen en de zwaluw. Die zwaluw zit ook altijd onderdak.
Ja, hoog, hè?
Onder een goot.
Ja.
Of als er een raampje kapot is, dan vliegen ze zo naar binnen en dan maken ze het nest.
Ja, hoog, maar in ieder geval hoog, hè?
En de vleermuizen is ook altijd in oude gewoon, oude kerken.
Ja, ja, ja.
De kraaien, die helpen daar wel mee.
Ja.
Als de plantjes in die gaatjes maken, dat de kraaien al te beruiten en de vleermuis kan erin.
Oh ja? Dan hoor je nog eens wat, hè? Ja. Ja.
Daar komt in handen over, dat is een oude kerk.
Met vleermuizenkolonie?
We hebben ze twee wagen drachten trakmoord gehaald die de kraaien de hele dag
hadden. Alsjeblieft. Ja.
Ja, nieuwe plantjes, maar die plantjes waren er zo uit. Ja.
In Spreuken 26 staat in vers 2, gelijk een mus is tot wegzweven, gelijk een vleermuis, want dat moet het zijn, tot vervliegen. En vervliegen is dan inderdaad wegvliegen. Alzo zal een vloek die zonder oorzaak is niet komen, enzovoort. Er komt nog een heleboel meer, maar dat ga ik niet bespreken. Ik noem het alleen even, omdat daar ook mus en vleermuis in één adem genoemd wordt. Eén is een vogel, het ander is een zoogdier dat zich gedraagt als vogel. En het zijn precies dezelfde mus en vleermuis dus als in Psalm 84 vers 4, waar ze ook in één adem genoemd worden. En de mus is eigenlijk ook een beeld van de gelovige, het musje, het vogeltje namelijk uit het Oude Testament. Vogeltjes. Huismussen, ja. Maar goed, we laten het daar eerst even bij, want het is tijd voor de koffie, zie ik. Jesaja 38, vers 14 spreekt over een zwaluw dus. Misschien ook over een paard. Want het woord ervoor staat er wel. Maar het is niet helemaal duidelijk waaraan de psalmist, wou ik zeggen, maar waaraan Hiskia gedacht heeft. In ieder geval is het zo dat de betekenis van de zwaluw overeenkomt met die van het paard. Namelijk vrij en snel. En daarna wordt de duif genoemd, die ook geluid bijvoorbeeld brengt. In dit geval vertalen ze dat met keren, want dat schijnt gebruikelijk. Er zijn duiven keren. Ja, koeren, maar dat is ook hetzelfde natuurlijk, hè? Keren of koeren. Dat hoort u zo. Nou, ik keerde als een duif, oftewel ik piepte als een kraan, dan wel zwaluw, dan wel paard. Maar je moet zien dat het twee zinnen zijn. En dat de tweede zin zegt, ik keerde als een duif. En de eerste zou dan moeten zijn, ik piepte als een. En dan mag er eigenlijk maar één woord volgen, vanwege de parallel tussen beide zinnen. Er staan echter twee woorden, maar de gedachte moet dan zijn dat die twee woorden de aanduidingen zijn van één. Hebt u dat? En die woorden staan ook in appositie, dat is gewoon tegen elkaar aangedrukt, zonder voegwoord. Dus je moet daarbij ervan uitgaan dat het woord soes hier gebruikt wordt ter aanduiding van deze zwaluw. En dat staat er dan ook bij. Zo zit het. Dus in beide gevallen gaat het om vogels. Dan staat er, mijn ogen verhieven zich omhoog, o heren. En wat er dan niet staat is dat hij toen dus ook zei, terwijl hij zijn ogen omhoog hief. Toen zei hij, o heren, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Dat is de korte versie van het gebed van Hiskia. Want hij verhief zijn ogen omhoog, wil zeggen dat hij zag op God in de hemel. Ja, precies, ja, dat is het, hè. In uw handen beveel ik mijn geest. Ja, dan zeggen we dat. Ja, ik heb aardig goede oren, hoor. Dat slaat op zijn dood, en dat kan er wel zijn. Maar waarom? Kijk, normaal gesproken, als iemand sterft, dan heb ik het niet over ons als gelovigen in onze bedeling, maar als iemand sterft, gaat hij naar het dodenrijk. Zijn geest gaat daar naartoe. Hij, namelijk zijn geest, gaat daar naartoe. Want dat is wat in het dodenrijk is. Geesten, immers. Hè? Maar waarom zegt de Heer, in uw handen beveel ik mijn geest? Wel, weet u wat hij ook bad? Psalm 51. Neem uw heilige geest niet van mij. Dat bad hij dus ook. En dat betekent uiteraard dat het een gebed is om opstanding. Hij mocht dan naar het dodenrijk gaan, dat was natuurlijk ook zo. Maar zijn hoop was gevestigd op opstanding uit de dood. En vandaar, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zorgt u er verder voor. En die zorg zou moeten uitmonden in opstanding uit de dood, uiteraard. En zo'n soort gebed vindt u hier ook. Mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg, waarbij het begrip borg staat voor zekerheid en dus voor veiligheid. Dat is hetzelfde. Zekerheid, Sicherheit, zeggen de Duitsers. En dan betekent het ineens weer veiligheid. Hè? Wees gij mijn zekerheid of veiligheid, oftewel zorgt u voor alles wat ik nodig heb. Ik word onderdrukt, zorgt u voor mijn verlossing. Namelijk voor opstanding uit de dood is de gedachte. In het geval van Hizkia is de gedachte natuurlijk dat hij niet zou sterven. Maar in het geval van de Heer Jezus is de gedachte dat hij zou opstaan uit de dood. En zo wordt dit lied dan ook geformuleerd. Waarna we zouden kunnen zeggen, wat zullen we dan over deze dingen zeggen? En hij zegt, wat zal ik spreken? Wat kan ik zeggen? Want gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. Dat wil zeggen, dat wat hem gezegd was dat er gebeuren zou, dat is ook inderdaad gebeurd. En zo was het bij de Heer Jezus in elk geval. Want hij was gekomen, hij was mens geworden om te lijden en te sterven. En toen het gebeurde, viel er verder ook niks over te zeggen. Wat had hij moeten zeggen? Gelijk het toegezegd was, alzo heeft hij het gedaan. Dat wil zeggen, alzo is het aan hem gebeurd. Dit was de weg die hij zou moeten afleggen. En hij heeft dat ook inderdaad gedaan. Of zoals de psalmist zegt, zie, ik kom, o God. In de rol des boeks is voor mij geschreven, ik kom om uw wil te doen. En die wil was dus van tevoren bepaald. En toen de Heer mens werd, was dat om uitvoering te geven aan dat wat tevoren bepaald was. En hij wist dat ook. In ieder geval wist hij dat toen hij mens werd. Hij wist het ongetwijfeld niet toen hij mens was geworden. Maar terwijl hij mens was, leerde hij het opnieuw. Hebt u dat? Dat is een moeilijke. Juist, dat is het laatste. Ja. Dat hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dat is de Bijbelse toelichting op het laatste wat u net zei. Namelijk, hij was in de hemel. En hij hoorde daar wat er gebeuren moest. En hij zei toen, wel, dat zal ik doen. En toen werd hij mens. Maar zoals bekend, een mens in de wieg weet niks. En de Heer Jezus dus ook niet. Toen was hij dat dus kwijt, toen wist hij dat niet. En daarna heeft hij dat alsnog geleerd, weer tijdens zijn leven hier op aarde. Hij heeft dus geloof, vertrouwen, gehoorzaamheid geleerd. In en door wat hij heeft geleden tijdens zijn leven op aarde. En hij heeft daar opnieuw geleerd de weg die hij zou moeten gaan. En die weg heeft hij ook inderdaad afgelegd. En wel vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Omdat hem beloofd was dat hij daarna, als alles volbracht was, zou opstaan uit de dood als de grote overwinnaar. En dat is de zin van elk offer. Een offer heeft geen zin, tenzij dan dat er iets beters voor in de plaats komt. Een offer in de zin van dat men wat opgeeft, bedoel ik dan nu, hè? En dat is wat de Heer gedaan heeft. Gods uitvoering geven aan Gods wil. En toen het een keer zover was, toen zei hij ook, ja, liever niet, maar toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar was hij voor gekomen en het werd op het laatste moment nog herhaald in de hof van Gethsemane. Nee, indien het mogelijk is, dan liever niet. Laat dan deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En die laatste uitspraak komt overeen met, ik kom, o God, om uw wil te doen. Dat was niet prettig, maar in de eerste plaats moest het gebeuren. In de tweede plaats had hij beloofd het te zullen doen en hij deed het dus ook. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Wat zal ik dan zeggen? Gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. Waarna het volgende vers zegt, daar sla ik even een zin over, maar waarna het volgende vers zegt, vers 16, Heren, bij, en bij is hetzelfde als door, Door deze dingen leeft men. En dat klopt, want wie is men? Dat ben ik. En dat bent u. Want wij leven daardoor. Door de weg die de Heer ging. Door deze dingen leven wij. Namelijk door zijn dood en opstanding. En zo staat het er ook. Want er stond in vers 15. Gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. En dat slaat niet alleen op zijn dood. Maar blijkbaar ook op zijn opstanding. Want dat had hij beloofd. Wat beloofd was, was dat als de Heer zou gaan in de dood op de voorgeschreven wijze, dan zou hij uit die dood worden opgewekt. Geloof immers, even helemaal terug naar af, hè. Geloof is geloof in opstanding. Niks anders. Geloof is geloof in opstanding. Het geloof van de Heer Jezus was dan ook het geloof in zijn hemelse Vader die hem zou opwekken uit de dood. En daarom ging hij ook de dood in, alleen op die voorwaarde. Namelijk vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En die heerlijkheid is de heerlijkheid die je kreeg door en als gevolg van de opstanding. En God had het zo beloofd, God heeft het ook zo gedaan. En dus, gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan, ik zal nu... Maar het nu mag u weglaten weer, hè. Ik zal nu al zoetjes, rustig, voortreden, lieflijk eigenlijk, hè. Zoet is lieflijk. Ik zal nu zoetjes voortreden al mijn jaren. Ze waren toch afgesneden? Die jaren? Levenstijd was toch weggetogen? Was toch weggenomen in het midden zijner jaren? Maar hier heeft hij zijn jaren weer terug. Ik zei weer terug. Hetgeen zou kunnen betekenen, dat is herhaald. En dat is het verhaal, want de schaduw op de zonnewijziging terug. Opstanding dus, hè? Ja, hoor. Ja.
Is dat niet zo dat de Heer daar bang was dat hij voor die tijd beschrijven zou, dat hij daarom dan had, dat het ons
kon Ja, ik ken het verhaal. Ik moet u zeggen dat ik dat verhaal in de Bijbel nooit heb kunnen terugvinden. En dat ik... En ik zou ook niet weten hoe men daaraan komt. De gedachte dan zou dan zijn dat de Heer daar bang was te zullen sterven voordat hij gekruisigd zou worden. En op die manier niet Gods wil zou kunnen volbrengen. En daarom bad, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En onder deze drinkbeker verstaat men dan het lijden van de Heer voorafgaande aan zijn kruisiging. En ja, hoe moet ik dat nou netjes vertellen? Ik geloof dat dus niet. Ik zou niet weten hoe je op zo'n verklaring zou komen. Tenzij dan dat je ervan uitgaat dat de Heer helemaal niet bang was voor het kruis. Want als je ervan uitgaat dat de Heer niet bang was voor de kruisiging als zodanig, dan moet je zeggen, waar was hij dan bang voor? Wat wilde hij dan dat aan hem zou voorbij gaan? Dan moet je dus iets anders bedenken. Maar ik heb daar niet de minste reden toe, want ik geloof dat de Heer inderdaad bang was voor dat kruis, ja. Natuurlijk, wie niet? Natuurlijk. Je hoeft niet tegen de dood als zodanig op te zien misschien, maar dan toch minstens tegen het sterven. Tegen een lijden zeker. Hè? Ik geloof dat de Heer daar tegenop zag. En het lijkt me ook een heel zinvol gebed van, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Als er dan iets voorkomen had moeten worden, als het maar even kon, als er dan iets de moeite waard was om te bidden, was het te bidden dat dit niet hoefde. De kruisiging namelijk. Maar de Heer zei vervolgens, doch niet mijn wil, dus het was zijn wil, dat die drinkbeker aan hem voorbij zou gaan. Hè? Dat was zijn wens, zijn verlangen, wil, dat zijn allemaal synoniemen. Wel, natuurlijk was dat zijn wil. Dat zou de wil van elk normaal mens geweest zijn. En hij was mens zoals wij, dus... Ja.
Dus dat betekent dat het nog moest komen wat hij juist had gedaan.
Ja, dat is ook zo. Waar hij tegenop zag, moest daar nog gebeuren. Het is ongetwijfeld zo dat hij kracht ontving om die weg te gaan. Maar niet kracht in de zin van dat hij niet zou sterven voor die tijd. Maar kracht en moed om inderdaad wel met de ogen open zijn ondergang tegemoet te lopen. Om het naar de mens te zeggen. En dat was de mens. Hij was mens worden om te sterven. Als het ergens sprake was van zijn mensheid. Van zijn mens zijn in het algemeen. Dan was het juist daar. En daar komen dus dezelfde gevoelens aan de orde, aan de oppervlakte, die bij ons ook aan de oppervlakte zouden gekomen zijn. Wij zijn alle dingen verzocht geweest gelijk als ook wij. Nou, dan hoort dat dan in ieder geval bij. Maar het belangrijkste argument is natuurlijk gewoon dat hij daarna zegt, toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, hij was gekomen om Gods wil te doen. Wat was dat dan? Niet om te lijden in Gethsemane, maar om te sterven aan het kruis. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat moest daar gebeuren. Ja. Ja. Hij was bang om te sterven. Niet te vroeg, maar gewoon, hij was bang om te sterven. Hij zag daar tegenop, tegen dat lijden en sterven. Ik ben niet bang voor de dood, ik ben bang voor het sterven als zodanig. En dat is een volstrekt natuurlijke zaak.
In Johannes Evangelie, daar staat er ook, dat was een andere beker. Daarom ben ik in deze uren gekomen, zegt de Heer Jezus.
Ja.
Daar zag hij helemaal niet in op. Kijk, in Hebreeën 5, in vers 7, dan zegt hij, hij heeft met sterke roeping en tranen geofferd aan degene die hem verlossen kon van de dood. Dus hij wist wie hem verlossen kon.
Ja, daar ging het om, verlossen uit de dood uiteindelijk. Hè?
Ja, maar dat spreekt eigenlijk van zijn geloof.
Ja. Ja,
Als mens zijn.
Hij geloofde wel, laat ik het dan zo zeggen. Hij geloofde wel in de opstanding daarna, maar dat maakt het heus niet zoveel eenvoudiger. Dus hooguit de argumentatie waarom hij dan de dood inging. Alleen vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, uiteraard. Maar dat verandert aan de gevoelens die men daarbij heeft, niet zoveel. Er zijn mensen genoeg. Ja, dat is makkelijk. Goed zijn mensen.
Maar de Heer was niet bang voor de tegenstand die Satan zou doorbieden. In dit opzicht. Ja. Ik dacht in Johannes tekst van dat hij is gegaan, staat er in het huis van de sterke om hem zijn vaten te ontroven.
Ja, in de dood dus. Ja.
Ja.
Ja, niet bang. Hij was gemotiveerd en heeft het gedaan. Maar bang. Ja, angst is niet iets wat gemotiveerd is. Nee. Het zijn gevoelens. Ja, dat overkomt je en daar kun je er verder niks aan doen. Zo zit het gewoon. Nou, daar gaat het over. De Heer zag dus inderdaad tegen dat lijden en sterven op. Het is eigenlijk te dwaas dat we dat moeten zeggen, dat het zo was. Het is vanzelfsprekend dat het zo was. Je hoeft je helemaal niet een excuus voor te verzinnen. Je moet ook niet zeggen dat het een gebrek aan geloof is. Integendeel. Ja, maar dat is zo. Dat is een gebrek aan voorstellingsvermogen. Gebrek aan fantasie. Maar ik bedoel voorstellingsvermogen. Die begrijpen niet wat er aan de hand was en willen dat niet begrijpen. Ga er nou zelf eens voor staan. Dat je gaat overkomen. Je moet er niet aan denken. Als je een beetje gelovige bent. Als je een gelovige bent, dan ga je op je knieën. Als je dat niet bent, doe je dat niet. Dan weg je terug. Juist zo'n gebed van de Heer bewijst zijn geloof. Het is niet andersom. En dus zegt hij, indien het mogelijk is. Dat vragen wij toch ook als wij bidden. Indien het mogelijk is. Hè? Maak het dan alsjeblieft anders dan dat het nu is. Hè? Geef me een opening. Leid me weg een andere kant op. Want dit loopt verkeerd naar ons inzicht. Hè? Indien het mogelijk is. Maar toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, dat is het gebed van een gelovige bij uitstek. Het is dus niet een bewijs van ongeloof, maar een bewijs van geloof. Ik heb er helemaal geen excuus voor nodig om het zo te verklaren. Integendeel. Ik vind het alleszins begrijpelijk. Het is een overeenstemming met alles wat we erover in de psalmen lezen. Over de angst van de Heer. Zelfs voor de dood zelf, hoor, overigens. En daarom gebed om verlossing, niet alleen uit het lijden, maar meer speciaal een gebed om verlossing uit de dood. En zo'n gebed wordt natuurlijk ook verhoord. Verlossing uit de dood namelijk, dat is wat gegeven wordt. En dat staat dan ook, dat is ook de strekking van vers 15. Hè? Vers 14 spreekt over het lijden, waarvanuit de Heer zijn hoge ogen opwaarts heft en zegt, ik word verdrukt, of nedergedrukt, oftewel ik ga dood. Dan ga je namelijk naar beneden, naar de kelder, heet zoiets, in zeemanstaal. En dan zijn we weer terug bij de Sheol, hel, hè. De weg loopt naar beneden, de dood in, ik word naar beneden gedrukt. Ik word onderdrukt, wees gij mijn veiligheid, mijn zekerheid, mijn borg. En dan staat er, wat zal ik spreken, gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. Maar dat slaat niet alleen op de dood uit het voorgaande vers, maar ook op de opstanding uiteraard. Want dat blijkt ook uit de rest van het vers, anders is dat namelijk onverklaarbaar. De rest van het vers zegt, ik zal nu al zoetjes voortreden al mijn jaren, dus toch al mijn jaren. En dan vanwege de bitterheid mijner ziel, ja dat vanwege, dat zie ik niet helemaal zitten, dat voegwoord. Maar je weet hoe het met voegwoorden zit in de Bijbel, hè? Daar wordt wat mee omgeknoeid, hè. Het is gewoon zo dat ik ben nou geneigd vanwege te vertalen, dat woord vanwege te vertalen met ondanks de bitterheid mijner ziel, want bitterheid spreekt namelijk over dood. Dat wat bitter is, is namelijk giftig, officieel, in de Bijbel althans, en is dus een werking van de dood. En het bittere staat, de bitterheid staat tegenover het zoetjes. Uit de voorgaande zin. Zoet en bitter staat namelijk tegenover elkaar. Waarbij bitterheid het beeld van de dood is en zoet is dus een beeld van leven. Trouwens, zoet, dat is ook de smaak van honing. Waren we alweer bij Simpson? Ja, ik heb straks vergeten te zeggen, maar toen we het hadden over het weefgetouw, over dat weven hadden we het dus ook over Simpson kunnen hebben, want zijn haren werden samen geweven in een weversboom. En daar trok hij zich ook van los. Daar maakte hij zich van los. Zo werd Simpson als het ware ook afgesneden van Dendron. Ja. Want dat wat samen geweven is, is gewoon het leven zelf, hè. De kracht van het leven. En hier zijn we weer bij Simpson, want zoetjes, dat weer heeft te maken met honing. En de honing werd gevonden in de verscheurde leeuw. En de verscheurde leeuw is een beeld van de Heer die stierf. Maar waaruit vervolgens zoetigheid voortkwam. Dus ik zal al zoetjes voortreden, dat is dan een beeld van de opstanding. En dan vanwege de bitterheid mijner ziel, ondanks de bitterheid mijner ziel of zo, maar de gedachte is natuurlijk duidelijk. Eerst stierf hij, dat is bitterheid van ziel, want ziel is gewoon de natuurlijke mens, de mens, ziel. En bitterheid is dood, dus de dood van de natuurlijke mens. Maar je kunt dus inderdaad zeggen vanwege, maar dan is het zo dat vanwege de dood, of vanuit de dood hij opgestaan is. En het al zoetjes voortreden, dat vindt nu plaats nadat hij uit de dood is opgestaan. Dus eerst was er de bitterheid van ziel en daarna is er het zoetjes voortreden. Eerst was er de dood en daarna was er opstanding. En toen was er water, dat was bitter, dat heette Mara, maar het werd alsnog Naomi. Maar dan gooi ik het weer door elkaar natuurlijk. Want Mara is bitterheid en Naomi zei, noem mij maar niet Naomi, noem mij maar Mara. Want Naomi betekent zoet. Het wordt dan vertaald met lieflijk, maar het betekent zoet. En Mara is bitter. Maar Mara is dood en Naomi, het zoete, is namelijk leven. Vandaar dat het woord smaakt als honing, dus zoet, want het woord is leven. Nou, dood en opstanding dus in vers 15. En vers 16 zegt, Heere, bij of door deze dingen leeft men. Inderdaad, want door zijn dood en opstanding leeft men. Voor zover men leeft tenminste. Wij namelijk leven door zijn dood en opstanding. En daarom is het ook zo gebeurd. Daarom was het ook zo gezegd. En er staat ook bij, en in dit alles is het leven van mijn geest. Of zullen we zeggen, is het leven namelijk mijn geest. Of is mijn geestelijk leven. Want geest en leven zijn synoniemen, hè. En als u het mij vraagt, denk ik dat dit alles verwijst naar men. En dan is het niet dit alles, maar deze allen. Namelijk, heren, bij deze dingen leeft men. Namelijk, in deze allen, in dat men, is het leven van mijn geest. Want wij leven doordat zijn leven, namelijk zijn geest, in ons is. De geest, het leven van de opgewekte Christus, is immers in ons. In de nieuwtestamentische gelovigen. En ik zeg dat met opzet weer zo, omdat het dan niet alleen van toepassing is op de gemeente nu, maar ook op Israël en de volkeren in de toekomst. Ook zij zullen leven door de opstanding van Christus.
Als hier staat mijn geest, is dat de geest van Ischia of de Heilige Geest? Dat staat eigenlijk met een kleine letter.
Ja, je moet de psalm natuurlijk toepassen op Christus en dan is het de Heilige Geest. En is het toegepast op Ischia, dan is het gewoon zijn geest, zijn leven namelijk. En dan is de gedachte dat doordat hij leeft, dat leven van David en de zegeningen, de weldaden van David, van het huis van David, dus alsnog gegeven worden aan het volk. Want we hebben in de tijd gezien dat Ischia zich blijkbaar zorgen maakte, niet om zichzelf persoonlijk, maar om het koningshuis van David. De vervallen hut van David dus inderdaad. En als hij dan toch leeft, dan wil het zeggen dat het huis van David bestendigd wordt, dus nog voortbestaat, en dat dus aan Juda of aan Israël deze weldadigheden van David gegeven worden. Maar de belangrijkste toepassing is natuurlijk die op Christus. En dan is het de Heilige Geest. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Het is de eerste keer dat de uitdrukking Heilige Geest in de Bijbel gebruikt wordt in Psalm 51. En het is die Heilige Geest die wij hebben ontvangen. Zijn geest, namelijk de geest van Christus. Oftewel het leven van Christus.
Maar toen was het toch wel iets anders met de geest als in de Nieuwe Bedeling.
Ja, daar zijn ook allerlei misverstanden over en scheidingen gemaakt die er in werkelijkheid eigenlijk niet zijn. Wij zeggen eerst, dit is niet gelijk aan dat en daarna zoeken we de verschillen op. Maar je zou dat andersom moeten doen. Je zou op basis van schriftmateriaal tot de conclusie moeten komen dat twee dingen niet hetzelfde zijn, maar het kon wel eens wezen dat je dan niet tot die conclusie komt. De zaak is namelijk dat de Bijbel spreekt over de geest Gods. En dat later diezelfde geest Gods genoemd wordt Heilige Geest. Maar het is dezelfde geest Gods, want het is maar één God. En de Heilige Geest is die Heilige Geest waaruit de Heer Jezus verwekt werd. Maar van de Heer staat dat hij uit God geboren is. Zodat die geest, die Heilige Geest die over Maria kwam, is gewoon God zelf. Is één en dezelfde geest. Dat wil zeggen, vanaf Genesis 1 tot en met Openbaring 22 vinden we melding van de geest van God. En dat is dezelfde als de geest van Christus. Het is namelijk de Heilige Geest. Oftewel, het is het wezen van God zelf. Dat is de gedachte. Wel, God heeft door zijn geest, dat wil zeggen, God heeft als de onzienlijke, dat is hetzelfde hoor. Of ik nou zeg door zijn geest of als de onzienlijke, datzelfde. God heeft door zijn geest en dus als de onzienlijke gewerkt in de mens en meer speciaal in of door de gelovigen. Dat is altijd zo geweest. God heeft namelijk tot de gelovigen gesproken. God heeft door de gelovigen, de profeten bijvoorbeeld, gesproken. God heeft door zijn geest en dus door middel van de profeten zijn woord voortgebracht. De schriften namelijk. God heeft door zijn geest Abraham en Sarah en Rebecca en hoe heet ze ook allemaal maar, kracht gegeven, zelfs zodanig dat ze leven kregen. God heeft door zijn geest zelfs sommige doden opgewekt, ook reeds in oud-testamentische tijden. Kortom, die geest van God is werkzaam geweest in vele mensen en op velerlei wijze. En dat is ook in onze dagen zo. Dat is de overeenkomst. Ja, dat heb ik nou het opzet, broeder, heb ik dat eerst even gezegd zo. Dat is de overeenkomst. Een verschil is dat de term Heilige Geest eigenlijk in het Oude Testament niet voorkomt, behalve twee keer. Nou, drie keer, maar het zijn maar twee schriftplaatsen. Eenmaal in Jesaja 51 en tweemaal bij elkaar in Jesaja, is het 61 of 63? Het hoofdstuk van 63 is het, geloof ik. Wie is het die van Edom komt? Enzovoort. Jesaja 63. En in die beide keren, dus in het Oude Testament, waar de term Heilige Geest gebruikt wordt, is het de geest van de Messias. En als later in het Nieuwe Testament diezelfde term gebruikt wordt, is het dus nog steeds de geest van de Messias. Maar tot Maria wordt gezegd, de Heilige Geest zal over u komen, dan is het de geest van God uiteraard, wie anders? Maar hij heet daar Heilige Geest, de geest van de Messias, omdat die geest inderdaad de Messias verwekt. Bovendien, het leven van de Messias is goddelijk leven, de geest van de Messias is de geest van God. En vervolgens is het dan zo, dat in de allereerste keer in de Bijbel dat de term gebruikt wordt, Jesaja, dat is Psalm 51, dus de gebeden wordt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Zeg nou niet, dan had David dus de Heilige Geest, want David heeft ongetwijfeld niet geweten waar hij het over had. In verband met die Heilige Geest niet, bedoel ik. Hij gebruikt gewoon een keer het bijvoeglijk naamwoord erbij. Heilige Geest. Ja, Gods Geest is heilig. Hij zegt dus tegen hem, neem uw geest niet van mij, u bent heilig, God, en neem uw geest niet van mij. Ja, dat is waar. Maar toegepast door de Messias, is het de geest van de Messias. En dat betekent dat de term Heilige Geest dus in verband staat meteen met de opstanding van Christus. Want dat is de betekenis. Dat is de enige echte betekenis van Psalm 51. Neem uw Heilige Geest niet van mij, is een gebed om opstanding uit de dood. De Heer heeft dus die Heilige Geest gehouden en sindsdien is de Heilige Geest dus de geest van de opgewekte Christus. De term Heilige Geest is specifiek de aanduiding voor de geest van de opgewekte Christus. Hoewel het in het algemeen gewoon de geest van God is. Maar nu is het de geest die Christus uit de doden heeft opgewekt. Het is het leven wat God gegeven heeft aan de Heere Jezus, waardoor hij opstond uit de dood. Nou, het is die geest die gegeven werd aan de gelovige Jezus, toen hij stierf of toen hij in de dood was. Het is diezelfde geest die gegeven wordt aan een ieder die gelooft, nu sinds de opstanding van Christus. En het punt is dat die geest gegeven wordt niet op grond van werk of dingen in het algemeen, maar op grond van geloof en daarmee ook op grond van de opstanding van Christus. En aangezien dat eenmalig is, aangezien namelijk hij eenmaal der zonde gestorven is en dat de dood dus niet meer over hem heerst nu, aangezien hij dus nu altijd leeft, betekent het dat die geest van hem nooit meer kan of zal worden weggenomen. Hij zal niet meer sterven. En dus betekent het ook dat als een gelovige eenmaal die geest heeft ontvangen, die geest ook niet meer wordt weggenomen. En dat is het verschil wat u bedoelt. Want in het Oude Testament vinden we dat die geest wel in gelovigen hier en daar is, maar niet blijvend. Verdwijnt weer. En het beste voorbeeld daarvan wordt nooit gegeven, in de hele redenering niet, helaas. Want men geeft altijd de slechte voorbeelden. Namelijk, de geest kwam over Saul, maar daarna nam de Heer zijn geest van Saul weer weg. Je bedacht u wat wie allemaal die geest hebben ontvangen. Maar ze zijn allemaal gestorven en toen was de geest dus weer weg. Of dacht u dat die geest die in Saul was, dat die ook niet in Abraham geweest was en in Noach en in al die andere oud-testamentische gelovigen, David, die toch zegt, ik neem uw Heilige Geest niet van mij, ze hadden allemaal die geest ontvangen. Maar het hielp hen niks, ze stierven en ze gingen het dodenrijk in. Ja, het hielp hen niks, terwijl ze leefden wel, maar uiteindelijk werd die geest weggenomen, ze gingen het dodenrijk in. En het verschil met ons is, want dat is het echte verschil. Het verschil met ons is dat wij hebben die geest ontvangen, die kan niet meer worden weggenomen. Dus als ons lichaam het aflegt, of afgelegd wordt, dat wil ik afwezen, maar dat kan allebei, hè. Maar als ons lichaam het aflegt, dan gaan wij niet het dodenrijk in, want die geest wordt niet van ons afgenomen. Dat is het echte verschil. Het verschil zit hem dus niet in ons leven zozeer hier op aarde, hoewel daar een verschil kan zijn hoor. Maar het is niet wezenlijk. Het werkelijke verschil komt pas aan de orde wanneer de tijd van sterven daar is. Want dan zal blijken dat de oud-testamentische gelovigen gewoon naar het dodenrijk gingen, zoals de ongelovigen trouwens ook, maar dat de nieuw-testamentische gelovigen rechtstreeks naar de hemel gaat. Eenvoudig, omdat hij de dood niet zal zien. De sterven wel, maar de dood niet. Hij kan dat ook niet, want hij heeft al leven ontvangen uit de dood. Dat leven wat hij heeft ontvangen, heeft de dood namelijk al achter zich. Dat is het echte verschil. Want, nou hebben we het over Saul of weet ik veel wie, en zeggen we God nam zijn geest van hen weg. Ja, wat betekent dat in de praktijk? Dat God zei tegen Saul, nou moet verder zelf uitzoeken. Daar bemoei ik me verder niet meer mee. Dan niet, hè? Nou, dat betekent gewoon dat Saul een andere weg ging en weg die niet, dan heb ik gewoon letterlijk over Saul, hè? Niet typologisch, gewoon letterlijk. Saul ging een weg die dan niet in overeenstemming was met de wil van de Heer. En de Heer zegt, nou die weg kan ik je niet nabij zijn, kan ik niet met je mee. Dus dan moet je zonder mijn geest verder, het is niet anders. Maar wat dacht je nou eigenlijk wat er gebeurde in de praktijk met een gelovige van onze dagen als die een weg gaat die niet is naar de wil van de Heer? Praktisch bedoel ik. Gebeurt precies hetzelfde. Alleen heet het dan niet zo dat God zijn geest wegneemt. Want dan kan niet, die houden wij. Maar die geest staat dan wel op non-actief. En of hij er dan wel of niet is, maakt nauwelijks verschil. Het speelt pas een rol op het moment dat hij sterft. Dan speelt het pas een rol. Ja. Nee, dat is terminologie die men uitgevonden heeft. Om een bepaalde gedachte duidelijk te maken. Maar het is niet het Bijbelse jargon. In de Bijbel vind je het niet terug. Ik zag de geest op hem. Toen kwam de geest op de Heer. Wel, was de geest dan niet in de Heer? Jawel, daar is namelijk geen verschil tussen. Maar waarom heet het op? Vanwege de zalving. Of vanwege de duif die op iemand gaat zitten. Dus de geest kwam dan op iemand. Maar als het op iemand is, is het in iemand naar de Bijbelse betekenis van in. Want in betekent verbonden met. En als de geest dus op iemand is, dan is hij in iemand. De geest kwam trouwens op of over, maar op en over is ook hetzelfde. Kwam op of over de discipelen. Was de geest dan niet in hen? Jazeker, maar het is hetzelfde. Nou, dat is het verhaal. Dat wil zeggen, in de praktijk is er heus geen verschil tussen het leven van de gelovige Abraham en het leven van de gelovige nu. In beide gevallen woont de geest in hen. Alleen in het geval van Abraham verdween die geest toen hij stierf, want Abraham ging het dodenrijk in. En daar is Gods geest niet. Daar is hij niet, nee. Daar is wel Abrahams geest, maar Gods geest niet. Maar als een gelovige van onze bedeling sterft, dan gaat hij niet naar het dodenrijk, maar gaat hij naar de hemel. Als hij van dit lichaam ontbonden wordt, zal blijken dat hij verbonden is en blijft met de levende Christus. Dat is ook het overwinningslied van Romeinen 8, het hoogtepunt van de brief, zeg ik altijd. Hè? Dat dood nog leven ons kan scheiden van de liefde, de gemeenschap dus. Leven is dat, hè? Liefde is leven. Lieven en leven is hetzelfde. Hè? Dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Ook de dood niet. Dat was in oud-testamentische tijden wel, nieuw-testamentische tijden niet. Dat is het echte verschil. Want in de praktijk van het leven, wel, wat betekent het dat die geest in ons is in de praktijk? Het betekent dat de Heer voor ons zorgt. Was dat in het Oude Testament dan niet zo? Ja, natuurlijk, was precies hetzelfde. Maar dan ook echt volstrekt hetzelfde. En als een oud-testamentische gelovige een weg ging in ongeloof, of een eigen weg onafhankelijk van de Heer, dan of dan die geest dan weggenomen werd, of dat die geest non-actief werd, dat maakt niks uit. In beide gevallen ging die mens een eigen weg. En dat is in onze dagen ook zo, want er wordt zelfs van gelovigen gezegd dat ze worden overgegeven aan Satan, tot verderf des vlees, maar dat is tevens het eindpunt. Want zodra het vlees tot verderf gaat, dan wordt de geest alsnog of weer, of vanzelfsprekend, behouden. Namelijk tot behoud van de geest. Dat is 1 Korinthe 5 bijvoorbeeld. Omdat die geest niet echt weggenomen kan worden. Maar hij kan wel non-actief zijn.
Maar er staat ook nog twee keer. Bedroef de geest niet. Ja.
En blust de geest niet uit. Je kunt hem dus uitblussen, ja. Ja. Dat komt trouwens, nou we dat dan toch over hebben. Dat uitblussen van, of dat op non-actief komen van die geest. Dat komt overeen met, dat is leuk om dat nou te vertellen, met Johannes 15. De gelijkenis, gelijkenis van de ware wijnstok. Dat wordt ook nooit begrepen. Maar daar staat dat de Heer is de wijnstok en de gelovigen, niet de mensen, de gelovigen zijn de ranken. Gij zij de ranken. Er wordt gezegd tot diezelfde discipelen wiens voeten gewassen werden in diezelfde opperzaal terwijl de deur dicht was enzovoort. Zo driehoog, beeld van de gemeente allemaal. Hè? En tot hen wordt gezegd dat zij zijn de ranken en ze moeten in de Heer blijven. Als ze dat niet doen worden ze afgesneden. En er zijn er mensen die zeggen, zie je wel, ik kan een gelovige weer verloren gaan. Maar het punt is, daar gaat het niet over. Helemaal niet. Het gaat over niet over leven als zodanig, het gaat om de mogelijkheid van vrucht te dragen. En als een gelovige zijn eigen weg gaat, dan draagt hij geen vrucht. En dan snijdt de Heer af, zegt, nou dan weet je niet, dan niet. En dan staat de geest op non-actief, om zo te zeggen. Of is hij uitgeblust of zoiets. En dan verliest de gelovige zelfs de mogelijkheid om vrucht te dragen. Zodat hij dus meteen ook zijn loon mist. En de geest heeft wel wat beters te doen.
En dat is juist het mooiste beeld van de wijnstok. Dat een wijnstok door een vakman gesnoeid moet worden. Als hij niet door een vakman gesnoeid wordt, dan komt er helemaal geen vrucht aan.
Nee, ik ken de achtergrond van het verhaal. Er zijn broeders en zusters die menen, met name broeders trouwens, die schrijven het ook met een hoofdletter. En die menen dat zij de wijnstok moeten snoeien. En dat is niet het geval. Zo is dat, de vader is de landman. Ja. En de vruchten zijn er niet voor de rank onder. Er zijn er meer die daarmee te maken hebben gehad, merk ik. Ja, dan zie je maar hoe men schriftgedeelte misbruikt, hè. En een betekenis geeft die niet in overeenstemming is met andere delen van de schrift. Dat is altijd het grote gevaar.
Een lijkperenboom die moet ook gesnoeid worden door een vakman of een bruggenbrug.
Nee, zo is het. Daar heb je vaak mensen voor nodig. Ja. Ja, zo is het ook, ja. Maar hoe het dan zit met die geest, ik hoop dat u dat er nou begrijpt. In de praktijk is de situatie van een gelovige nu heus niet anders dan de situatie van een gelovige in voorgaande bedelingen. Het is bij God geen aanneming des persoons. Zo'n verschil bestaat ook niet. Er zijn wel verschillen, maar die liggen op andere gebieden. En die hebben hoofdzakelijk te maken met de consequenties van een leven wat onderworpen is aan de geest nu. Hier op aarde, heeft te maken met name de tijd waarin wij leven. Dan blijkt dat wij geroepen zijn tot een hemelsvolk en Abraham niet, enzovoort. Dus het verschil tussen oud-testamentische en nieuw-testamentische gelovigen, bijvoorbeeld. Maar in de praktijk van hun leven was het volstrekt hetzelfde. En daar gaat het maar om. En of de geest is op iemand, of over iemand, of in iemand, heus, dat is geen verschil. Dat is een verschil in spelling, maar er is geen praktisch verschil. Het Nieuwe Testament heet het net zo goed dat de geest kwam op iemand of over iemand. Terwijl we alle weten dat het was na de opstanding van Christus en de geest was dus in die lui.
In het Nieuwe Testament, in de gemeente is het natuurlijk ook collectief. Terwijl in het Oude Testament dat allemaal individueel zo.
Ja, maar dat werkt ook aan een collectief hoor. Want dat was het werkelijke overblijfsel en dus het volk van God. Het hoorde wel bij elkaar. Dat is met de gemeente nu ook. En in de praktijk ziet het dezelfde uit. Ja, toen hier en daar een gelovige, dat is nu ook zo. En af en toe zochten ze elkaar eens op. Of woensdagmorgen of zo. Ja, er is verder heus geen verschil. En zij moesten geloven in iets wat nog gebeuren zou. En wij moeten geloven in iets wat al gebeurd is. Maar het is allebei net zo onbewijsbaar. Ja, uit schrift wel, maar daarbuiten bedoel ik niet. Het komt allemaal precies op hetzelfde neer. Het is vertrouwen in wat God gezegd heeft. En of het dan nog gebeuren moet, of in het verleden al gebeurd is, maakt dan ook niet een wezenlijk verschil voor de inhoud van ons geloof. Abraham gelooft hetzelfde als wij. Een God die de dood zou overwinnen, een nieuwe schepping tot stand brengen. Alleen, wij geloven dat hij dat al gedaan heeft, maar niettemin geloven wij ook net als Abraham dat hij het in de toekomst alsnog zal doen. Of het dan zal uitwerken en zal toepassen, in ieder geval op ons en op de hele schepping. Dus heus Hetzelfde. Als het niet zo was, zou trouwens Abraham niet als voorbeeld voor de gelovigen kunnen fungeren. Voor de gelovigen van onze dagen. Nou, goed. Eens even kijken. Waar waren wij ook weer? Oh ja, vers 16. Mooi vers natuurlijk. Van Jesaja 38. Heren, bij deze of door deze dingen leeft men. En in deze allen, vertaal ik dan maar. In dit alles is het leven van mijn geest. In deze allen is namelijk mijn leven, oftewel mijn geest. Het leven van de Christus is in ons. En anders vragen we het gewoon aan Johannes. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Want gij hebt mij gezond gemaakt. En dat, nou zijn we bijna bij Petrus. Want Petrus zei, spreekt erover en zegt dat wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. God heeft Christus uit de doden opgewekt. En daardoor zijn ook wij opgewekt of levend geworden. Ik had natuurlijk ook gewoon Paulus kunnen aanhalen uit Efeze 1 en 2. Namelijk, God heeft Christus uit de doden opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En u heeft hij mede levend gemaakt en mede gezet in de hemel. Dat is precies dezelfde gedachte. Heren, door deze dingen leeft men. In deze allen is het leven van mijn geest, want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Let op het driemaal mij. Mijn geest, mij gezond gemaakt, mij genezen. De volgorde van de gebeurtenissen is andersom. Zie je? Hier wordt gesproken over een veelheid. Men. Over een veelheid die leeft. Maar ze hebben het leven ontvangen van die ene. De nadruk ligt dus op dat mij. Heren, bij deze dingen leeft men. In deze allen is het leven van mijn geest. Let op deze allen en mij. Hè? Deze allen het grote meervoud. En mij als enkelvoud. In deze allen is het leven van mijn geest. Want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Want in Christus zijn wij uitverkoren, zijn wij gerechtvaardigd, hebben wij vergeving van zonde, kortom, in Christus leven wij. Staat hier al. En dan vers 17. Zie, in vrede, in rust, in vrede, is mij de bitterheid bitter geweest. En voor bitterheid kun je rustig lezen dood, want dat is het, hè. In vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Maar, of en, gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Dat maar, dat moet u maar vergeten, er staat gewoon een voegwoord. Dat houden we dus maar gewoon op en. De gedachte is namelijk dat de Heer toch inderdaad, hoe moet je dat zeggen, genoeg heeft genomen, tevreden is geweest met het gaan in de dood, hij heeft zich daarbij neergelegd. Ik bedoel het niet zo plastisch als dat het klinkt. Zo van, hij is erbij gaan liggen. Maar hij is daar tevreden mee geweest om de dood in te gaan. Hij heeft zich aan hem overgegeven, ja. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat was het dan. Rust. En dan staat er, en gij hebt mijn ziel, niet maar, maar gewoon, en gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Daarna. En dat lieflijk omhelzen is uiteraard opstanding. En het omhelzen drukt trouwens eenwording uit, hè? Dat weet u, hè? Dat is hetzelfde als weven eigenlijk. Dat is ook omhelzen. Dat in elkaar gevlochten wordt namelijk. Gij hebt mij of mijn ziel lieflijk omhelst. Dat zij in de groeven der vertering niet kwamen. Let op groeven der vertering. In het geval van Hiskia kwam hij niet in de groeven. In het geval van de Heere Jezus kwam hij wel in de groeven. Maar het moet op allebei van toepassing zijn, dus het staat er nou groeven der vertering. In het geval van Hiskia kwam hij überhaupt niet in de groeven. In het geval van de Heer kwam hij wel in de groeven, maar niet der vertering. En vandaar de woordkeus. Want zijn ziel heeft in het dodenrijk, in de dood, geen verderf gezien. Kun je nog theoretiseren of het verderf überhaupt in zijn lichaam gewerkt heeft of niet? Nee, denk het ook niet, maar het maakt weinig uit, want in ieder geval stond hij uit de dood op. En voor zover de verderf in was, werd het weer teniet gedaan. Maar ik denk het helemaal niet, omdat het zo statig. Hè? Dat is hetzelfde, verderf is ontbinding, is losmaken. Dat ontbinden was weer hetzelfde als het breken van de beenderen, weet u wat? Losmaken van de beenderen van elkaar. Gaat het verband eruit, dan wordt eenheid weer veel. Ontbinding is dus het eenheid, veelheid wordt, en dat is de dood. Hè? Hetzelfde als verderf. Maar goed, er staat, gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Dat wil zeggen, God heeft hem omhelst. God heeft, is één met hem geworden, is in gemeenschap weer met hem getreden. En zodoende stond hij dus uit de dood op. God nam zijn Heilige Geest niet van hem weg. Maar omhelsde hem, hij zalfde hem, of hoe het maar heten mag. Dat is ook het beeld van de zalving van het lichaam, hè? De balseming heet het dan ineens. De zalving van het lichaam van de Heer Jezus, op zich een beeld van de opstanding. Dat is om het verderf te weren, balseming. Maar in feite is het een beeld van de opstanding. Balseming gebeurt dus ook inderdaad met zalf en specerij, hetzelfde spul, waarmee dus de koning dan wel de priester gezalfd werd, eigenlijk. Het is een beeld van de geest. Het is een raar verhaal in dit verband met schiepen te binnen. Zout is ook een beeld van de geest. Ik dacht aan olie en specerijen. Dan denk je als vanzelf aan zout. Maar zout kan ook als een soort specerij beschouwd worden. Een smaakmaker in elk geval. Maar het is ook in hoge mate bederfwerend. Zie? Maar het is een beeld van de geest, uiteraard. Nou, er staat dan... En gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst dat zij in de groeven der vertering niet kwamen. Toegepast op Christus ligt de nadruk op vertering. Dat zij in de vertering niet kwamen. Oftewel, gij hebt mij opgewekt, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Teruggeworpen. Weggeworpen. Dus voorbij. Behoort tot het verleden, is het de gedachte. Hoezo? Kun je dit op de Heer van toepassing brengen? Ja, meer op de Heer dan op Hiskia, hoor. Want de Heer droeg niet alleen de zonde van Hiskia. Dus is het op beide van toepassing. Maar die van mij ook. Dus het is meer op de Heer van toepassing dan op Hiskia, uiteraard. De Heer werd tot zonde gemaakt. Hij heeft de zonden ook inderdaad gedragen... Maar de Heer heeft die zonden, of God heeft die zonden achter de rug geworpen. Ze horen tot het verleden, heeft ze geoordeeld en daarmee weggedaan. En vervolgens heeft hij de Heer Jezus, die die zonde had weggedragen, uit de dood opgewekt. Het lastdier had zijn last gedragen en wordt daarna bevrijd. De ezel wordt losgemaakt. Want gij hebt al mijn zonden, want het waren de zijne, achter uw rug geworpen. De Heer heeft, of God heeft dus de Heer Jezus uit de dood opgewekt. Want, vers 18, want het graf zal u niet loven. De dood zal u niet prijzen. En nog een keer, die in de kuil nederdalen zullen op uw waarheid niet hopen. Maar de levende, die zal u loven. De bedoeling was namelijk dat wat er ook gebeurt in de schepping als zodanig, het zou moeten leiden tot lof van God. Tot heerlijkheid van God uiteraard. De schepping is het tot heerlijkheid van de schepper. Wel, God wordt niet geprezen door iemands dood. Ook niet door de dood van de Heer Jezus. Ja, daar mag ik nog even over nadenken zo. God wordt geprezen of geloofd door de opstanding van de Heer Jezus. Want de dood, het graf staat, dat is weer Sheol, hè? Het dodenrijk eigenlijk. Of gewoon de dood. Het dodenrijk. Maar beter is dodenrijk. Want het dodenrijk zal u niet loven. Of de dood. zal u niet prijzen. Dat gaat natuurlijk niet om het verschil, maar het is synoniem. Het is hetzelfde, dood of dodenrijk. In het Nieuwe Testament heet het dan de hel en de dood. Weet u wel, de hel en de dood gaven de doden die in hen waren. Maar het zijn dezelfde twee begrippen die dan in één adem genoemd worden als hier. Sheol is het dodenrijk, de plaats onder de aarde. In het algemeen. En de dood is het sterven als zodanig. Of de doden, de werking van de dood als principe. Het laatste is een ding, het eerste, Sheol, is meer een plaats. Maar het gaat niet om het verschil, het gaat om de overeenkomst. Dus de hel zal u niet loven, oftewel de dood zal u niet prijzen. En het verschil tussen loven en prijzen weet ik helemaal niet. En dan die in de kuil nederdalen. Nou had er ook kunnen staan, de kuil zal op uw waarheid niet hopen. Maar in plaats daarvan staat er, die in de kuil nederdalen. Maar dat had in de voorgaande zin natuurlijk ook al kunnen staan, die in het graf, of die in Sheol nederdalen, of die in de dood nederdalen. Zullen u niet loven of prijzen. Want het is allemaal hetzelfde. Het gaat niet om de plaats. Het gaat ook niet om het ding. Het begrip als zodanig. Maar het gaat om degene die in die plaats zijn. Of die ten prooi vallen aan dat begrip dood. Hè? Dus het gaat om hen die in het graf zijn. Hen die in de dood zijn. En die in de kuil nederdalen. Wel, zij zullen u niet loven. En bovendien, nog anders gezegd, loven en prijzen, daar weet ik het verschil niet tussen, maar er wordt wel een toelichting gegeven op wat het betekent. Loven en prijzen wil zeggen op uw waarheid hopen. Dat blijkt uit dit drievoudig parallelisme. Hoe prijst men God? Door op zijn waarheid te hopen. Heb je dat? Dan worden we toch nog enigszins filosofisch aan het eind van deze morgen. Men looft of prijst God door op zijn waarheid te hopen. Wat is zijn waarheid? Dat is gewoon het woord van God, de Bijbel. Uw woord is de waarheid. Of het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid. Maar onder andere omstandigheden is dat het woord wat God gesproken heeft. En God is geen leugenaar, maar hij spreekt de waarheid. En hopen wil zeggen dat men daar zijn toekomstverwachting op bouwt. Toekomstverwachting. En vandaar, degenen die in de dood zijn, die zullen hun toekomstverwachting niet vestigen op uw woord. Zij loven u niet. Zij komen daar in ieder geval niet toe. Als men namelijk, want dat is de gedachte, als men namelijk in de dood is, is het te laat om de hoop nog te stellen op Gods woord. Je moet het wel begrijpen. Er zijn natuurlijk wel mensen in het dodenrijk, waaronder de lui die we al noemden, Abraham en David en zo, hè, die zijn in het dodenrijk en die hebben hun hoop wel degelijk gesteld op de Heer. Een toekomstverwachting is op hem gesteld. Zij zullen straks opstaan op de jongste dag en verschijnen voor zijn troon enzovoorts. Dus dat kan nooit de betekenis van dit vers zijn. De betekenis is dan dus dat als men in de dood is, dan is het te laat om de hoop op de Heer te vestigen. Het dodenrijk in het algemeen is niet de plaats waar men komt tot aanbidding. Waar komt men dan tot aanbidding? Wel, in het leven. En dat is wat hier dan ook staat. Het wordt dan ook in verband gebracht met de opstanding uit de dood. Er staat dan, de levende, die zal u loven. Gelijk ik heden, dat woordje doen mag je wel weer weglaten. Want de gedachte is dan dat degene die opstaat uit de dood, vervolgens overgaat tot aanbidding van God. En wel door het zingen van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, want er staat er ook, vers 20 is het namelijk, daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen al de dagen onze levens in het huis des Heren. Zal ik eens een psalm opzoeken? Oh, vooruit. Nou, neem ik 27. Ik wist er nog geen één. Ik denk, ik blader even, dan vind ik er wel één, hoor. Echt. 27. Even kijken. Helemaal aan het begin al, hè? Ja, dat is inderdaad een schitterend, schitterende psalm, ja. Vers 4 is bijvoorbeeld: één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Die begeerd is namelijk dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. En wat ging Hiskia ook alweer doen? Op de derde dag? Die zou op de derde dag naar het huis des Heeren weer opgaan. Weet u niet? Hij had er ook een teken gevraagd. Staat in vers 22 hoor, van Jesaja 38. En Hiskia had gezegd: welk zal het teken zijn dat ik ten huize des Heeren zal opgaan? En ik weet niet of het hier stond, maar in ieder geval in 2 Koningen 20 stond dat hij op de derde dag zou opgaan weer naar het huis des Heeren, naar de tempel namelijk. En de derde dag is de dag van de opstanding, vanzelfsprekend. En hier in Psalm 27 staat dat ook. Eén ding heb ik van de Heeren begeerd. Dat was de Heer Jezus zelf dus, hè, die dat begeerde. Dat ik al de dagen mijn levens, alle verdere dagen van mijn leven in elk geval, mocht wonen in het huis des Heeren. En de Heer zei tot zijn discipelen: in het huis des vaders, het huis mijns vaders, zijn vele woningen en daar ga ik naartoe. En als je me lief had, hetzelfde hoofdstuk, maar dan helemaal aan het eind, als je van hoofdstuk 14 van Johannes, en als je me lief had, zou je blij wezen met me dat ik wegga. En dat ik naar het huis mijns vaders terugkeer. Oh, daar heb ik in Apeldoorn over gesproken afgelopen zondag. Ja. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen, blijven, betekent dat, in het huis des Heren, om de lieflijkheid, het zoete, het leven, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij verbergt namelijk, hij versteekt mij in zijn hut ten dage des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijne tent, hij verhoogt mij op een rotssteen. En dan vers 6, en zo'n uitspraak zocht ik, hè. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden. Wat stond er ook weer in Jesaja? Nu zal ik al zoetjes voortreden, al mijn jaren, enzovoorts. En hier staat: ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offer aan de des geklangs offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen, den Heren. En dat is hem dan, hè. Psalm 150, de laatste psalm, dat kan natuurlijk niet missen, zuster. Hè? De laatste psalm, loof de Heer. Enzovoorts, dat is al het slot van het verhaal, het eind van het lied. Maar het eind van het lied is een lied, hè? Ja. Loof de Heere. Ja, Psalm 40 haal ik dan nog maar even aan. En dat is met opzet ook trouwens, want daar heb ik het zaterdag weer over. En vrijdag bedoel ik, vrijdag. Vrijdag, Psalm 40. Maar het is alleen als alle anderen, hoor. Psalm 40... Maar daar stond die uitspraak van vers 7. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, maar gij hebt mij de oren doorboord. Of brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. En toen zeide ik: zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. En wat we lazen in het lied van Hiskia is, dat er stond: hij heeft gedaan wat hij gezegd had. En wat dus in die rol des boeks ook geschreven was, met betrekking tot het lijden en sterven en de opstanding van de Christus. En dan vers 9 van Psalm 40. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Doch niet mijn wil, maar uw wil, weet u wel, geschieden. Ik heb wel angst. Ik zie er wel tegenop. Maar toch heb ik lust om het te doen. Om uw welbehagen te doen. Want uw woord, uw wet, uw onderwijzing, oftewel dat wat in de rol des boeks van mij is geschreven, uw wet is in het midden mijns ingewands, is in het midden, namelijk in mijn binnenste. En dan vers 10. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente, want men, die grote gemeente, leeft hierdoor. Hierbij leeft men. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Een schare die niemand tellen kan. Een schare die uiteindelijk behouden wordt. In principe spreekt het natuurlijk ook over de gemeente. maar uiteindelijk over allen die ooit behouden worden. Want allen die ooit behouden worden, worden behouden door het ene verzoeningswerk van Christus. Dat is die grote gemeenschap. Zie mijn lippen, bedwing ik niet, heren. Gij weet het. Inderdaad, want dat spreken over deze dingen is speciaal spreken wat er gebeurde na de opstanding van Christus. De prediking namelijk, zonder enige beperking, de prediking van het evangelie.